En omdat mij gevraagd is te spreken over het avondmaal, neem ik u mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 10, om te beginnen. 1 Korinthe hoofdstuk 10, vanaf vers 14, waar de apostel schrijft: daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat we breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, terwijl we allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is? Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is, of dat het afgoden offer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zijn de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Tot zover. En ik hoop dat duidelijk is dat de schriftgedeelte weliswaar als opschrift heeft het avondmaal, maar dat in de praktijk het schriftgedeelte zegt: vliet van de afgodendienst. Want daar gaat het gedeelte feitelijk over. Dat hoeft ons niet te verbazen, want beide Korinthebrieven zijn gericht tot gelovigen, althans tot de gemeente in Korinthe, die spreekwoordelijk is geworden wegens de vleeselijke gezindheid, waarvan bovendien gezegd wordt dat zij nog vleeselijk zijn, staat er ook letterlijk meteen in de eerste hoofdstukken al. Kortom, dat er gelovigen zijn, ze maken deel uit van het lichaam van Christus, dan wel van de tempel, waarover gesproken wordt in hoofdstuk 3, maar dat is in de praktijk hetzelfde als het lichaam. En hen wordt verweten dat zij er aardse gezindheid op nahouden, een aardse gerichtheid, en zich in de praktijk meer verbinden, dat wil zeggen gemeenschap hebben met, hè, zich verbinden met aardse zaken en omstandigheden dan met de zaken van de Heer, namelijk de gemeente als zodanig. Want de verantwoordelijkheid van de gemeente, en van gelovigen bedoel ik eigenlijk te zeggen, is weliswaar gelegen in een samenleving waarvan zij deel uitmaken, maar dat is niet die in de wereld om ons heen. Het is de samenleving van de gelovigen. Het lichaam van Christus, van die gemeenschap maken wij deel uit. Wij zijn leden van dat lichaam enzovoorts. En daarmee heb ik eigenlijk de hele Korinthebrief, in ieder geval de eerste, al samengevat. Want als de apostel uiteindelijk terechtkomt bij waar het werkelijk om gaat, komt hij terecht bij de meest uitgebreide uiteenzetting die wij kennen omtrent de gemeente als lichaam van Christus. En het is zo uitgebreid omdat het ook op zondagsschoolniveau gebeurt. Dat is dus niet zo'n hoog niveau, bedoel ik te zeggen. Want er wordt uitgebreid gezegd, nou ja, zoals een lichaam weliswaar één is, maar vele leden heeft, zo ook het lichaam van Christus, want wij zijn leden van het ene lichaam. En zoals alle lichaamsdelen niet dezelfde functie hebben, zo hebben wij als gelovigen ook niet dezelfde functie. Want er is verschil tussen gelovigen onderling, maar dat is nog niet meteen reden tot scheuringen. Ben ik helemaal weer in hoofdstuk 1. Ik hoop dat u zich dat herinnert. Het is geen aanleiding tot scheuringen, maar in tegendeel, we zouden ons realiseren dat in de eerste plaats gelovigen verschillend zijn, omdat of opdat ze ook een verschillende functie hebben of zouden hebben in de gemeente als zodanig. Daarmee staan ze uiteraard niet tegenover elkaar, maar hebben ze ieder zo hun eigen verantwoordelijkheid. En daar gaat hoofdstuk 12, 13 en 14 over. Met het uitzicht op de heerlijkheid die dan aan ons zou geopenbaard worden, en dat is hoofdstuk 15, met betrekking tot de lichamelijke opstanding. Kortom, dat is het belangrijkste deel van de brief. En we zijn hier in hoofdstuk 10 op de overgang van die hoofdstukken waarin de Korintiërs gewaarschuwd worden, van doe dat nou niet zo, doe dat nou niet zo, zo hoort dat toch allemaal niet, enzovoort. Mensen die allemaal problemen hebben met betrekking tot de aardse omstandigheden, die voorkeuren hebben bovendien voor bepaalde voorgangers, heb ik ook begrepen hierin. Maar in elk geval, ze worden uitgebreid gewaarschuwd voor de zedeloosheid in de gemeente, in de Korinthe, voor de rechtszaken onder broeders. Ik lees even wat opschriften. Koppensnellen heet dat. Waarschuwing tegen ontucht over het huwelijk, een heel hoofdstuk. Over het offervlees, hoofdstuk 8. Over de rechten van de plichten die de gelovige nu eenmaal heeft, dat is hoofdstuk 9. Daarna hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 al? Daarna hoofdstuk 10. Israël als waarschuwend voorbeeld. Want u weet dat Israël in de woestijn zich bevond in de gelijke positie als de gemeente van vandaag. Een overeenkomstige positie. Namelijk een verlost volk. Maar nog niet in de beloofde erfenis. En de waarschuwing is bovendien, ook op een andere plaats, ja, dat een groot deel van hen heeft de Heer geen welgevallen in gehad. En ze misten ook daadwerkelijk de erfenis. Ze maakten wel deel uit van het verloste volk, maar ze misten de erfenis. En daar gaat het maar om. En dan vliet de afgodendienst. Hier in vers 14. Vliet van de afgodendienst. En dan meteen spreekt hij over het avondmaal. Merkwaardig genoeg, dit is het enige schriftgedeelte wat wij... Nee, ik zal het anders zeggen. Dit is het enige schriftgedeelte na Matthäus, Marcus en Lucas, waarin überhaupt nog van het avondmaal sprake is. Maar ik herinner u eraan dat in Matthäus, Marcus en Lucas sprake is van wat wij noemen, en ik noem het dus ook zo, de instelling van het avondmaal. Daarna horen we er nooit meer wat van, behalve hier in de eerste Korinthebrief. En als ik een goede bui ben, zeg ik, dit zijn de enige twee schriftplaatsen waar er nog over gesproken wordt. Maar als ik wat rechtlijniger ben en korter, zoals vanavond, dan zeg ik, dit is de enige schriftplaats. Want die andere zou geweest zijn 1 Korinthe 11, maar ik beschouw het toch maar als één schriftplaats. Er is wat verschil tussen, maar het blijft gewoon één schriftplaats. En verder vinden we het nergens. En voor degenen die een verklaring zoeken van wat het nou eigenlijk betekent, moet ik u zeggen, zo'n verklaring is er maar net op het nippertje. En wel in dit schriftgedeelte. Maar het enige wat ik heb kunnen vinden is vers 17. Dat is de enige schriftplaats die ik kan vinden waarin een verklaring gegeven wordt van het teken. Waar staat, want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Punt. Meer hebben we niet. En iemand die wat snel is vanavond zal zeggen, maar de voorgaande verse dan, hier in 1 Korinthe 10. Dan moet ik u zeggen, ja, dat staat er dus niet, hè. Want staat iedereen vrij om de vragen die daar staan negatief te beantwoorden? Dat kan ik niet adviseren. Maar dat is vragende vorm. Dat wil zeggen, daar staat het niet. Daar moeten wij zelf het antwoord geven eigenlijk. En u en ik begrijpen dat het er dan dus toch staat. Omdat duidelijk is dat wij het ja moeten zeggen. Op de vragen die daar gesteld worden. Maar niettemin, het staat er in de vorm van een vraag. We moeten dat zelf maar bekijken, is de gedachte. Het enige vers wat overblijft is hier vers 17. Dat is wat krap. Dat geef ik meteen toe. Maar, aan de andere kant. Waarom moet het überhaupt uitgelegd worden? Want laat ik nou eens een keer van de heel andere kant binnenkomen. Waarom moet het uitgelegd worden? Wij weten toch wel wat een maaltijd betekent. Zelfs met de Bijbel dicht. Met de Bijbel open, prima. Maar zelfs met de Bijbel dicht, wij weten toch wat een maaltijd voorstelt? Ja. Leven en gemeenschap. Dan heb ik twee dingen genoemd, had ook één kunnen zijn. Maar dan wordt het meteen weer wat filosofischer. Maar niettemin is dat zo. Het is leven, dan wel gemeenschap. Men neemt voedsel tot zich, dat is nou eenmaal leven, maar dat is de meest platvloerse beschrijving die ik dan ken. Men heeft voedsel nodig, anders dan overleeft men het niet. Dus het voedsel wordt geacht levend te zijn en komt tot uitdrukking in de maaltijd. Maar daarna wil ik wel een paar andere dingen noemen. Naar Bijbelse maatstaven is de maaltijd altijd een beeld van leven. Welke maaltijd dan ook. Het is altijd leven. En niet pas bij de instelling van het avondmaal of zo. Het is elke maaltijd in de Bijbel. Als wie dan ook zijn gemeenschap met de Heer wil uitdrukken, Abraham of zo, dan bereidt hij meteen voor de Heer een maaltijd. Toch? Opdat men samen zou eten. Dat is het algemeen idee, er is niks moeilijks aan. Want eten van dezelfde tafel, dan wel uit dezelfde pot. Pan, schaal, terrin of hoe, trog, hoe zo'n ding maar heet, waar, hangt er vanaf waar hij staat. Maar eten van dezelfde tafel, drinken uit dezelfde beker, eventueel net zo goed dus, is een uitdrukking van de gemeenschap die men heeft. Men drukt daarin uit dat men inderdaad iets in het leven gemeenschappelijk heeft. En vandaar van oudsher de gemeenschappelijke maaltijd in de familie, in het gezin of zoiets. Je kan natuurlijk ook in je eentje je lunchpakket nuttigen. Hè? Ja, maar bedoel, zo gaat het niet. De normale gedachte is, men zit of ligt aan desnoods, want er zijn wat varianten, maar drukt altijd de gemeenschap met elkaar uit. Dat is heel de Bijbel door zo. Zelfs het woord tafel alleen al, er hoeft er nog niet eens iets bij te staan over een maaltijd, of dat die gedekt is of niet. Zelfs een tafel alleen al, maar ik heb het niet over de stenen tafelen, want dat is een ander woord. Maar een tafel alleen al, zo'n ding wat meestal vier poten onder zitten, zal ik maar zeggen, is de uitbeelding van gemeenschap. Hun tafel wordt tot een val en tot een strik. Letterlijk kan dat niet, maar hun tafel wordt tot een val, tot een strik en een vergelding. Dat is uit Romeinen 11. Citeer ik hem dan maar, maar het staat natuurlijk al het Oude Testament, Jesaja 28 onder andere. Een tafel worden, wat is dat? Dat gaat over de Joodse tafel, wat is dat? Dat slaat op alles wat zij gemeenschappelijk hebben, wat hen bindt. Die tafel is gewoon het Jodendom als zodanig en daarmee in het bijzonder de Joodse religie. Dat is hun leven. En wat men, als men aan die tafel deel heeft, ja, dan heeft men dus deel aan het Jodendom, dat is het verhaal. Nou goed, tafel dus als uitdrukking van gemeenschap. En dan hoeft men nog niet eens een maaltijd te gebruiken, men kan er ook gemeenschappelijk aan aanzitten. En een beetje praten om de stamtafel, heet het geloof ik. Hè? Maar goed, zoiets. Want dat is wat de maaltijd is. In prediken, waar gefilosofeerd wordt, ja, dat is het eigenlijk niet, maar vooruit. Maar waarin het boek prediken, waarin gezocht wordt naar de zin van het bestaan en naar de wijsheid van deze wereld, is de conclusie elke keer dat men zijn brood zou eten in vreugde, enzovoorts. Het gaat er allemaal om, je zou eten en drinken en vrolijk zijn. Dat is heel het leven namelijk. En er zijn heel wat schriftplaatsen waarin van een maaltijd sprake is of van eten en drinken, terwijl niet eens de maaltijd of eten en drinken bedoeld wordt, dan wordt gewoon bedoeld heel het leven. Ik ken er een aardige Hebreeuwse variant op, maar voor de aardigheid noem ik die dan, hè, voor een keer. Hè. Het woord voor eten is ago in het Hebreeuws, maar gol of kool, dat is alles, dat betekent alles. En die ader voor, dat is een 1, cijfer 1. Zo het eten betekent, die ene, dat ben ik dus of u, die verbindt zich met alles, heel het leven. En zoals het met de maaltijd gaat, zo gaat het met het gewone leven. Wij nemen van alles tot ons. Kortom, wij beleven van alles, we ondergaan van alles, we zien van alles, we horen alles enzovoort. We kijken naar het journaal, want christenen als ze een televisie hebben kijken alleen naar het journaal, hè, dat zeggen ze mij altijd tenminste. Nou goed, maar en we nemen dat tot ons en sommige dingen maken indruk op ons uit het leven als zodanig, blijven ons altijd bij, worden ons eigen, vergeten we nooit meer, maar vormen onze persoonlijkheid, onze geest. Maar vooruit. En andere dingen die gaan aan ons voorbij, dat merken we niet eens. En andere dingen merken we wel en met veel moeite raken we ze weer kwijt. En zo is het met de stofwisseling bij de maaltijd ook. We nemen van alles tot ons. Sommige dingen worden ons eigen, andere dingen worden we misselijk van. Het kost nogal wat moeite om er weer af te komen. Maar daar gaat het nou niet verder over natuurlijk. Toch? Ja, en andere dingen vallen er vanzelf weer uit, bedoel ik, hè? Worden uitgeworpen in heimelijkheid. Want ik neem aan dat ik de woorden van de Heer Jezus in dit verband toch wel mag aanhalen. Nou, zoiets. Maar waar het om gaat is dat de maaltijd dus altijd een uitdrukking is van leven fundamenteel, maar in het bijzonder van praktisch leven. En leven is altijd gemeenschap. Ons leven bestaat uit communicatie, bestaat uit de verbindingen die we hebben, de relaties die we hebben met mensen of dingen of wat ook maar, bezigheden enzovoorts. Dat is de maaltijd. En de aardigheid is dat de apostel hier in 1 Korinthe 10 dan ook niet alleen maar spreekt over brood en wijn als een heel bijzondere inzetting van Gods wegen, van de Heer, maar hij spreekt zelfs over drie verschillende maaltijden achter elkaar. Hij zegt, vliet van de afgodendienst, daarna noemt hij brood en beker, wijn, of de avondmaal zal ik maar zeggen, maar daar kom ik daarna wel op terug. Maar dan staat er in vers 18, ziet Israël dat naar het vlees is. Dat wil zeggen, kijk nou eens naar het natuurlijke Israël. Ik vind het een mooie tekst, omdat die altijd over het hoofd gezien wordt, vanwege de uitdrukking, ziet Israël dat naar het vlees is. Mijn eerste vraag is ogenblikkelijk altijd, is er dan ook een Israël naar de geest? Kennelijk wel. Maar de discussie over, bestaat er zoiets als geestelijk Israël, die komt gewoonlijk niet verder dan Galaten 6, het Israël Gods. En de vraag is altijd of dat inderdaad de gemeente is, of het natuurlijke Israël. Men vergeet deze tekst. Ziet Israël dat naar het vlees is? Een vleeslijke. Wij zijn geestelijke Israël namelijk. En een vleeslijke Israël fungeert hier ook in dit hoofdstuk als beeld van de gemeente als zodanig. Nou goed. En daar staat er. Kijk nou eens naar Israël, naar het vlees. Natuurlijk Israël. En dan komt het in de vragende vorm. Want het wordt niet echt uitgelegd. Je moet het zelf maar begrijpen. En er is ook niks moeilijks aan. Het is zo vanzelfsprekend dat het niet toegelicht hoeft te worden. Ziet Israël dat naar het vlees is? Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Nou, degenen die de offeranden aten, waren officieel de priesters. Want als offers gebracht werden, werden ze ter hand gesteld van de priesters. En de priesters moesten het ritueel van het offeren, slachten trouwens ook dikwijls, uitvoeren. En niet bij alle offers, maar bij heel wat offers was het daarna zo dat een deel van het offerdier op het altaar terecht kwam. Daar was het hele offer voor bestemd overigens. Maar slechts een deel ervan kwam op het altaar. Of anders, alles kwam op het altaar, maar daarna ging er een deel weer vanaf. Want het kwam terecht op de tafel, op het bord dus, van de priesters. Zij aten dus als het ware van het altaar. Heb je dat? Want de gedachte is dat voedsel, want zo noem ik het dan nu maar, het vlees, maar dat het voedsel bestemd was voor de Heer. Maar van de Heer werd een deel weer teruggegeven als het ware aan degene die de dienst pleegden. En zij aten dus van het altaar. En die maaltijd van de priesters drukt dus uit hun gemeenschap met de Heer op basis van hun praktische dienst, hun praktische priesterlijke dienst. Het is een mooi voorbeeld, want voor ons geldt precies hetzelfde. Niet meteen met betrekking tot de avondmaalstafel, maar tot heel ons leven. Op basis van onze praktische priesterlijke dienst geeft de Heer ons in de praktijk leven. Begrijp je me goed? U hoeft me niet te vertellen dat wij leven hebben ontvangen op grond van geloof en niet op grond van dienst. Dat is waar. Maar voor zover de Heer ons nu dagelijks leven geeft en voor ons zorgt, is het omdat wij hem dienen. En indien wij hem niet verloochenen, hij zal ook ons niet verloochenen. En daarom werken alle dingen mede ten goede voor degene die hem lief hebben, namelijk hem praktisch dienen. Ik kan die versen nou niet uitleggen, want dan heb ik vanavond geen tijd genoeg. Maar het gaat om het beginsel. Men dient de Heer, men leeft daarvan. Daarom zegt Hebreeën 13, met een heel moeilijke zin, ik aarzel om hem aan te halen, maar met een moeilijke zin, wij, rechtsonder aan de bladzijde, Hebreeën 13, wij hebben een altaar, niet letterlijk, maar u weet dat het altaar staat voor de dienst aan God. En u hebt net gelezen dat er waren die van het altaar eten. Leuk is dat, hè? Waar leven ze dus van? Van de dienst aan God. Precies, wij ook. Nou goed, wij hebben een altaar van het welk niet vermogen te eten. Dat wil zeggen, wij vermogen wel van dat altaar te eten. Wij leven van onze dienst onder het nieuwe verbond, Hebreeën, aan de Heer. Nu, wij hebben een altaar van het welk niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. Dat wil zeggen, degene die onder de wet leven, want dat is de betekenis van die schriftplaats in het verband waarin die staat. Degene die onder de wet leven, kunnen van het altaar niet eten. Niet van het altaar waarvan wij eten. Dus of het een of het ander. Of het ander. En daar gaat het maar om. De gedachte is dat dus dat onze dienst aan de Heer en onze gemeenschap met hem wordt uitgedrukt in dat wij van hem eten. En dat ons leven door hem in stand gehouden wordt. Dat was zo voor de priesters van het oude verbond. En vervolgens wordt het hier op ons van toepassing gebracht. Daarna laat de apostel zelfs helemaal de Bijbelse beelden of inzettingen los. Want daarna zegt hij, vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt, want het woord staat er echt, hè, demonen. Want het idee is namelijk, het komt trouwens in hoofdstuk 8 uitgebreider aan de orde, maar het idee is namelijk dat de heidenen van die dagen, de Grieken, dus ook de Corinthiërs van nature, allemaal feitelijk offeren aan de demonen. En zij doen dat bij elke maaltijd, want het verhaal is dat elke maaltijd eerst geofferd wordt aan de goden. Nou ja, welke dan ook, want het doet nou weinig ter zake. Maar een of meerdere goden. Het wordt aan die goden, aan de afgoden dus, geofferd. Dan is het van de afgoden. Daarna pakken ze terug en eten het zelf op. En dan zou je zeggen, waar is dat nou voor nodig? Wat is de zin daarvan? Wel heel eenvoudig. Zij aanvaren dus elke maaltijd en daarmee het leven van de afgoden. In het Nederlands kennen wij trouwens nog de uitdrukking aan Bacchus offeren. Een eufemisme voor hijsen. Dat is overdreven. Drinken. Aan Bacchus offeren. Bacchus werd geacht dat hij zijn de god van de sterke drank. Dus alle sterke drank, dat is inclusief wijn, want dat heet in de Bijbel ook sterke drank. Wordt eerst aan Bacchus aangeboden, geofferd, dus geoffreerd, hè. En daarna drinkt men zelf op. Zodat alle sterke drank wordt genuttigd uit de hand als het ware van de god Bacchus. Voor zover die jongen bestaat of bestaan heeft dus. Hè? U begrijpt wel waar het over gaat. Dat is wat de heidenen doen. Wat denkt u dat die heidense maaltijden uitdrukken dan? Die maaltijden die ze offeren. En voor welk doel zij ook een tempeltje, een huistempeltje hebben. Dat voedsel voor ze. Huh? Ja, zoiets, hè. Nou goed, waar het over gaat is gewoon dat die maaltijden dus ook uitdrukking zijn van de gemeenschap die men heeft, of van het leven dat men deelt met de afgoden. En dat hoeft niet eens in de Bijbel gezegd te worden. Iedereen weet dat een maaltijd uitdrukking is van leven en gemeenschap. En ik zeg twee woorden, maar ik bedoel er maar één. Namelijk leven, maar in de zin van praktisch leven. En dus praktisch gemeenschap oefenen. Dat is wat elke maaltijd uitdrukt. Daarom vinden we kijk, dat waren dan deze drie voorbeelden. Hè? Avondmaal, de priesters die van het altaar eten, om zo te zeggen. En de heidenen die een maaltijd eerst aan de duivelen offeren. Daarna vinden we in de Bijbel, zoals ik al zei, maaltijden die speciaal voor de Heer bereid worden. Daar ga ik nog verder niet op in, maar het lijkt me ook duidelijk genoeg. En daarnaast kennen wij in de Bijbel bovendien de maaltijd, in het Oude Testament zelfs al, in de bijzondere profetische betekenis. Namelijk de maaltijd als uitbeelding van het nieuwe verbond, dan wel het koninkrijk. Ik gebruik altijd die twee woorden, maar niet omdat het wat verschillends is. Hè. Fundamenteel is dat immers hetzelfde. En vandaar dat we in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld ook nogal wat gelijkenissen hebben waarin een maaltijd van belang is. Niet altijd gelijkenissen, geschiedenissen trouwens ook hoor, van maaltijden. Nogal veel. Maar gelijkenissen ook van maaltijden. Alleen de vertalers hebben hun best gedaan om die maaltijden zoveel mogelijk te vertalen met bruiloft. Ja, en dat kan. Hoewel het soms wat vervelend is, omdat je niet eens een bruidegom laat staan één bruid tegenkomt. Hè? En dan heet het toch een bruiloft, vind ik altijd wat vreemd. Maar het zijn maaltijden. Maar de gedachte is namelijk dat het Griekse woord voor maaltijd hetzelfde is als het Griekse woord voor bruiloft. En daar is een goede reden voor. In beide gevallen drukt het uit dat gemeenschap tot stand komt. De reden is dus niet maar dat een bruiloft nou eenmaal gevierd wordt per definitie met een maaltijd. Nee, beide drukken hetzelfde uit. Gemeenschap namelijk. En u weet al wat zakenlui doen. Als ze zaken moeten doen, dan zijn altijd twee partijen. De een verkoopt en de ander koopt of zo. Hè? De een maakt winst en de ander gaat schip in. Dat is het eigenlijk. Maar goed, niet altijd. Maar u weet toch hoe zaken gedaan worden? De heren maken een afspraak voor een lunch. Dan weet je op voorhand al, nou gaan de zaken gedaan worden. Maar dat zeggen ze niet. Ze maken een afspraak voor een lunch of zoiets. Of ze maken een afspraak voor een voetbalwedstrijd, zal ik maar zeggen. In de weet zoiets tegenwoordig ook alweer. De business lodge of zoiets, weet ik veel. Hè? Dan gaan ze samen naar een voetbalwedstrijd kijken. Ook iets tot zich nemen. Maar reken erop dat er ook gegeten wordt bij die gelegenheid. En onder het eten of na het eten worden er even handtekeningen gewisseld. En dat is het dan. Maar het een is hetzelfde als het ander. Het drukt de gemeenschap uit. Het drukt de verbondenheid met elkaar uit. Eventueel ook het vertrouwen dat men op elkaar stelt. Enzovoorts. En dat is het dan, vandaar een maaltijd. En tot voor kort was het, meen ik, zo dat je dat soort maaltijden ook netjes van de belasting kon aftrekken. Voor dat doel werden ze dan eerst duurder meestal. Maar goed, dan draaide de horeca weer op. Dus, nou goed, laat me zitten. Dat wordt allemaal zo ingewikkeld. Maar ik probeer je maar te laten zien dat iedereen gewoon, ja, weet. Of misschien niet meer weet, maar de traditie is nog duidelijk genoeg. De maaltijd drukt uit praktische, levende gemeenschap. En daar gaat het maar om. Daarom hoeft het ook eigenlijk niet uitgelegd te worden. Wij zoeken ook tamelijk tevergeefs naar een uitleg, moet ik u zeggen. Nou ja, de heer doet enige uitspraken, maar het zijn er niet zoveel. Hè. Te beginnen bij Matthäus dan maar even snel. Matthäus 26... Matthäus 26, vers 26. Hè? Als zij aten, nam Jezus het brood. En gezegend hebbende, brak hij het. En gaf het de discipelen. En dat is de enige reden waarom hij het brak. Want we hebben er straks in 1 Korinthe 10 gelezen dat het één brood is en wij zijn allen eens broodsdeelachtig. Dat wil zeggen, voor de typologie blijft het gewoon één en hetzelfde brood. Is het nou juist? Niet het brood wordt in stukken verdeeld zodat iedereen een stukje kan krijgen. Zo gaat het in de praktijk wel, maar de typologische betekenis is net andersom. Gaat nog helemaal niet anders. Voor de typologie blijft het één en hetzelfde brood waaraan ieder van ons deel heeft. Die heb u toch, hè? En niet de dingen omkeren. Dus hij brak het en gaf het de discipelen. En zei, neemt eet, dat is mijn lichaam. Maar wat voor een lichaam dat nou helemaal mag zijn, staat er niet bij. Maar hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben eigenlijk, waar zelfs bij staat? Dat begrepen zijn discipelen in het eerst niet, maar later, enzovoorts. Dus dat maakt niks uit. De gedachte dat de discipelen niet konden weten wat voor een lichaam dat is, of welk lichaam dat is, doet weinig ter zake. Ik hou het erop dat het gewoon de gemeente is, net als in 1 Korinthe 10. En niks anders. Neemt eet, dat is mijn lichaam. Bovendien, er zei iemand eens een keer, ja, maar ik geloof dat het letterlijk zijn lichaam was. Zijn aardse lichaam. Ja, ik zeg, dat is leuk, maar dan moet je ook letterlijk nemen dat ze daarvan moesten eten. Dan moet je wel consequent blijven. En dat is uiteraard niet het geval. Dat het dus overdrachtelijk bedoeld is en dat het gaat om een symbolische zaak, lijkt me duidelijk. Want eten van dat lichaam letterlijk is op geen enkele manier mogelijk. Goed. Neemt eet, dat is mijn lichaam. En daarna vers 27, en hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende, drinkt allen daaruit. Net als dat men allen zou eten van de brood, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, dat des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En daarna doe ik me net of ik er echt niet de eerste keer over spreek. Het bloed van het nieuwe verbond is uiteraard leven, maar in dit geval uiteraard eeuwig leven, want het leven van het nieuwe verbond is onvergankelijk. In tegenstelling tot het bloed van het oude verbond. En als er staat het welk voor velen vergoten wordt, dan heeft dat dezelfde betekenis in de praktijk als de besprenging of als het drinken ervan. Want dat lezen wij in Johannes 6. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt. Want mijn vlees is waarlijk spijs, dus is het leven. En mijn bloed is waarlijk drank, dus is het leven. Eeuwig leven wel te verstaan. En dit is precies hetzelfde dus. Want dit is mijn bloed, dat is niet een testament, het wel voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Daar heb ik ook vele problemen mee, maar daarmee komen we terecht bij de... Bij het oude verhaal zou ik willen zeggen dat er sprake is van reiniging van zonden, maar in twee fasen. Dat wil zeggen, twee verschillende niveaus. Het eerste is de eenmalige reiniging door de dood van de Heer Jezus. Maar de andere is de continue reiniging door het leven, en leven in de actieve zin van het woord, door het praktische leven van de Heer Jezus Christus. En ik wijs u nog maar op waar we het vorige keer over gehad hebben, meen ik. Over het bloed van de oudsten in Efeze en over het bloed van God, dan wel van de Heilige Geest, waardoor immers de gemeente gebouwd wordt. Het is gewoon actief leven, het actieve werk van, in dit geval Christus. Want dit is dat bloed dat onze gewetens zou reinigen van dode werken. Niet die van de wereld, die van de gelovigen. En bovendien, dit wordt hier ook aan gelovigen gezegd en aan hen gegeven. En de inzetting geldt ook voor gelovigen enzovoorts. Men zou niet het avondmaal vieren om behouden te worden. Men zou het avondmaal vieren nadat men tot geloof en tot behoudenis gekomen is. Dat is dus ook het idee. Dus daar is niks mee mis. Inderdaad, wij als gelovigen worden gereinigd door het bloed van Christus. En dus is dat bloed tot vergeving der zonden. Daar is niks moeilijks aan dus. Daarna wijs ik erop voordat ik het vergeet. Dat er staat. In vers 26 staat. Hij nam het brood en het gezegend hebbende. In vers 27 staat. Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende. Ik houd het erop dat de uitdrukking de drinkbeker der dankzegging uit 1 Korinthe 10... dat die uitdrukking gewoon ontleend is aan vers 27 hier en aan overeenkomstige uitdrukkingen in Marcus en in Lucas. Want in al die gevallen staat dat de Heer ervoor dankte. En vandaar de term de drinkbeker der dankzegging. Dat ik dat zeg, heeft een speciale reden. De gedachte bestaat namelijk in sommige kringen, en het is ook duidelijk welke kringen dat zijn, lijkt mij. Ik zal het u vertellen. Maar in sommige kringen is de gedachte dat de term drinkbeker der dankzegging moet opgevat worden als de vertaling van een Joodse term ter aanduiding van een van de bekers met wijn op de paastafel. Bij de paasviering. Weet u wel, paaslam. Nou ja, een stukje van paaslam. Enzovoorts. De paasviering onder de Joden. Volgens de verhalen natuurlijk. Heeft men daar vier bekers. Bij vier verschillende gelegenheden drinkt men een beker wijn in een bepaalde volgorde. En niet vier bekers voor het algemeen gebruik, maar ieder zijn eigen bekertjes. Vandaar dat in Engeland bijvoorbeeld, dus daar avondmaal gevierd, heeft iedereen zijn eigen slokje. Ja, zo'n klein glaasje, maar er zit een geus alleen maar wijn in. Maar vooruit. Maar de gedachte is dan dat al die bekers een naam hebben. Maar begrijp u me goed, ik probeer het netjes te zeggen, maar en snel. En dan klinkt het altijd wat grof. Maar u moet bedenken dat hoe mooi men ook kan spreken over de paasviering onder de Joden. Punt 1, men doet het niet overal hetzelfde. Als iemand zegt, onder de Joden doet men dit of dat, dan moet je altijd vragen, welke Joden? Waar dan? In welk land? Waar ter wereld? Want het is niet overal gelijk. Dat is punt 1. En punt 2, juist waar het gaat om de godsdienstige rituelen, de paasmaaltijd is daar heel essentieel bij, hebben wij van doen met zeer nauwkeurige, zeer gedetailleerde regels en voorschriften. Ik ben geneigd het te noemen een dwangneurose. Want er staat wel van alles op tafel, maar je mag niet denken dat je zomaar mag opscheppen of zo. Of dat je de etenswaren in eigen gekozen volgorde mag nuttigen. Dat is niet zo, maar dat is bij de Joden nooit zo. Dus altijd eerst dit, dan dat en dan zus. En pas als het gezegd wordt. Dus dat gaat volgens een vast ramin. Dat vind je in de Bijbel niet. Dat is ook helemaal niet Bijbels. En waar die maaltijd, die paasmaaltijd, zo zonder meer, ook volgens de Joden, maar ook volgens de Bijbel, is ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, de verlossing die daar tot stand kwam, zal toch duidelijk zijn dat in de dingen die ze doen, in de handelingen die verricht worden, en in de broden die gegeten worden, en wanneer, en in de volgorde waarin men een bepaalde beker wijn drinkt, van links naar rechts of rechts naar links, of weet je veel, dat ze allemaal een naam hebben uiteraard. En dat er heus wel wat bij zal zijn, dat dan heet een drinkbeker der dankzegging of zo. Want het hele feest is een feest van dankzegging. Dat zegt op zich helemaal niks. Maar goed, men heeft dan uitgevonden, sommigen dan, dat zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, primair gelovigen uit de Joden. Die hebben dan uitgevonden dat de drinkbeker de dankzegging uit 1 Korinthe 10, dat is de derde drinkbeker van de vier. En het is specifiek die drinkbeker van de paasmaaltijd. Dan denk je, dat is verbazend interessant. Welke zijn dan de andere en hoe heet die? En merkwaardigerwijs, zij blijven het antwoord schuldig. En ik kan het rustig zeggen, want ik heb een hele reeks van artikelen en zelfs een boek, een boekje was het trouwens, kleintje, doorgelezen, die dan speciaal zich bezighielden met het avondmaal in het licht van het Joodse paasfeest en dat soort dingen meer. Dus gewoonlijk ook van Joodse schrijvers. Komt nooit verder dan, ja, dit is dezelfde naam. Ik persoonlijk beschouw het als toeval. Echt, ik kan er helemaal niks mee. Wat dan de andere dingen betekenen van de paasmaaltijd, daar wordt er soms ook wat van gezegd. Maar als ik u nou vertel dat er dan drie broden zijn en dat het middelste brood wordt gebroken, en dan is de vraag waarom het tweede brood? Het is van welke kant je ook rekent, het is altijd het tweede. Hè? Het tweede wordt gebroken en er wordt een gedeelte van verstopt. En dan is het antwoord omdat het brood kennelijk een beeld is van de tweede persoon van de Godheid. Nou ja, dan hou ik op. Dan denk ik, de tweede persoon van de Godheid. Sorry. Nee, ik hou niet op, ik lees wel door. Maar ik bedoel, dat slaat toch echt, maar dan ook helemaal nergens op. Dus je komt daar niet verder mee. Het idee namelijk dat op een of andere wijze de brood en wijn zijn te herleiden naar, of zijn af te leiden van de paasmaaltijd en de Joodse inzettingen daaromtrent, blijkt volkomen fictief te zijn. Namelijk, het kan niet. Het enige wat men kan vinden is, er staat wijn op tafel, er staat brood op tafel, ongezuurd brood, dat is waar, lijkt me duidelijk ook, vanwege de typologie in elk geval. Maar daar blijft het dan ook bij. En verder, voor elk brood of voor elk hapje, voor elke slok wordt gedankt. En hier ook. Zegt verder niks. En dat het heet de drinkbeker der dankzegging. Natuurlijk, maar ik blijf gewoon bij de Bijbel. En daar staat er inderdaad elke keer bij dat hij dankte voor de drinkbeker. En daar gaat het maar om. Bij het brood in 1 Korinthe 10 wordt het niet gezegd, maar bij de drinkbeker wel. En zo ook hier in Matthäus en in Marcus en in Lucas. En dus de drinkbeker der dankzegging. Daarom moet ik zeggen dat de uitdrukking in 1 Korinthe 10, de drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, dat hebben de vertalers leuk gevonden hoor, want er staat twee keer hetzelfde woord. En ze hebben het dus met twee verschillende Nederlandse woorden vertaald. Maar of er nou staat dankzeggen of zegenen, het is volstrekt hetzelfde. En het betekent niet eens zo alleen maar dankzeggen of zegenen. Het betekent dat men er goede woorden over uitspreekt. Dat is letterlijke betekenis van het gebruikte woord. Dat kan zijn dankzeggen, dat kan zijn zegenen, wat het ook maar wezen mag. Maar het kan net zo goed dat men er een spreuk bij doet. U weet wel, een heildronk heet dat toch? Als je een glaasje neemt en je zegt op het leven of zoiets, op jou, op mij of op dat of dat. Dat heet net zo. Dat heet ook datzelfde Griekse woord, dankzeggen of zegenen. Namelijk er een wens bij doen, er mooie woorden bij spreken. Want de gedachte is dat men aan die mooie woorden deel krijgt als men ervan drinkt. Dus nu nog zo. En niet bij het avondmaal, in het algemeen. Normaal in een beetje deftig gezelschap en je drinkt, dan moet er ergens op geklonken worden. Het moet nog tegen elkaar gehouden worden dus, want dat is ook gemeenschap, toch? En dan met dezelfde wens neemt men een slok en maakt hem zich eigen. Dat is het hele idee. Moeilijker is het echt niet. En of er nou staat gezegend, hij zegende het of hij dankte, maakt niks uit. Blijft hetzelfde woord en dezelfde betekenis. Het zal wel dankzeggen zijn, denk ik hoor. Maar goed. Maar vandaar de uitdrukking. Maar enig verder verband met, of sowieso enig verband met de paastafel, vinden we helemaal niet. Het meest opmerkelijke is natuurlijk ook dat we daarna ook nergens meer lezen. Wel, we lezen wel over brood en wijn, maar we lezen daarna nooit meer over de paasviering. Het wordt dus niet beschouwd als een onderdeel van de paasviering of iets dergelijks. Kijk, Joden die tot geloof komen hebben de neiging om op Pasen de paasmaaltijd te vieren, naar Joods gebruik, en daarbij avondmaal. Hoe ze dat precies doen, nou ja, daar zullen ze wel een methode voor gevonden hebben. Maar ik vind de combinatie die feitelijk niet kan. Het een gaat namelijk in het ander over. Kijk, paasviering is in principe voor de Joden en voor de Joodse gebruiken de herinnering van de uittocht uit Egypte. Dat is waar het om gaat. En de Heer neemt brood en wijn en geeft een andere betekenis aan, een meer toekomstige, namelijk de verlossing uit de slavernij, niet van Egypte, maar de verlossing uit de slavernij van zonde, dood en wet van de wereld enzovoorts. En van een paaslam eten vind je daarna echt helemaal niets meer. Nou goed, terug naar Matthäus dan. Daar staat dan vervolgens nog in vers 29, ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u zelf een nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. De aardigheid van het verhaal is dat je de uitdrukking zowel letterlijk als overdrachtelijk kunt nemen. Begrijp je me goed, letterlijk heeft hij geen wijn meer gedronken, behalve zure wijn. Met moeite kun je dat al net vinden, maar dat was het dan, edik, weet je wel. Maar hij heeft geen wijn meer gedronken. Toen, als hij daarna ooit nog gedronken heeft, was het in zijn opstanding en toen was dus het koninkrijk al aangebroken. In sommige kringen heeft men daar grote moeite mee, want juist daar waar het avondmaal zich in grote populariteit mag verheugen, gaat men ervan uit dat het koninkrijk nog steeds niet aangebroken is. En dan wordt het dus moeilijk. Maar het koninkrijk is aangebroken. Dus of wij nu letterlijk deze wijn drinken, of welke wijn dan ook, of de wijn van de avondmaalstafel, het maakt niet uit, het is in het koninkrijk. Want wij maken deel uit van dat koninkrijk. Ja, wij zijn eerstelingen daarvan en daarmee onderscheiden van de hele rest van het koninkrijk. Maar daarmee in het bijzonder hebben wij deel aan het koninkrijk. Er gaat niks vanaf. En of de Heer dan misschien bedoeld heeft de wijn overdrachtelijk, dan zeg ik ja, dat denk ik wel. Dat in de eerste plaats, maar dat komt altijd eerst. Dat is altijd belangrijker. En toen hij dus dit leven van het nieuwe verbond kreeg, de geest, de beloofde heilige geest, ja, toen brak het koninkrijk aan, ging daarmee gepaard. Ik denk dat dit gewoon een uitspraak is die in eerste plaats van toepassing is op zijn opstanding uit de dood. Daar kreeg hij deel aan het bloed des Nieuwe Testaments. Dat is in ieder geval wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Dus we kunnen het langzamerhand zeggen, vrijdag voor Pinkster. Petrus zegt, de Heer Jezus is de eerste die Heilige Geest ontvangen heeft, definitief, in zijn opstanding uit de dood. Dat leven is dat. En voor zover het leven van Christus in ons is, is dat precies datzelfde leven. Dus ik denk dat het gewoon in de eerste plaats een uitspraak is over zijn opstanding, maar het is daarna van toepassing op alles wat daarna komt. Nood. Daarna staat er, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de olijfberg. Dat is het traditionele slot van de paasviering onder de Joden. En bevat psalm 113 tot en met 118. En psalm 118 eindigt met, en dat is dus meteen het allerlaatste deel van heel de lofzang, eindigt met het thema waar ik niet zo lang geleden uitgebreid over gesproken heb. Namelijk de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen enzovoorts. En met die uitspraken over kom tot het feest. Met die takken, weet je wel. En verwijzing naar de zogeheten intocht in Jeruzalem 5 dagen eerder. En het zijn allemaal uitspraken over hoe inderdaad het koninkrijk zou aanbreken, maar niet onder Israël, niet onder de Joden, maar ergens anders. En dat is wat ze hier het laatste zongen. En dat is het einde van het verhaal. Daarna ging de deur dicht. Daarna gingen ze uit naar de Olijfberg, enzovoorts. En werd de Heer gevangen genomen en verraden. Hebben jullie dat? Kan niet missen, het wijst allemaal vooruit op zijn dood en opstanding. Daar gaat Psalm 118 in bijzonder dan ook over. Waar hij door de poort des rechtvaardigen gaat, u weet wel. Hij gaat door de poort, namelijk door de deur en sindsdien is hij de herder. En de hoge priester van het nieuwe verbond. En wat brengt hij ook alweer? Wat doet hij ook alweer? Als je niks hebt dan het Oude Testament, wat doet de hoge priester van het nieuwe verbond? Hij brengt voor brood en wijn. Het Nieuwe Testament ligt het dan nog wat toe, maar het blijft gewoon hetzelfde woord. Brood en wijn. Leven. Enzovoorts. En al wat daar toe behoort, zou Petrus daarna gezegd hebben. Dan sla ik even om naar, ik kan eigenlijk net zo goed zeggen, Marcus, maar er staat precies hetzelfde, behalve dat daar de uitdrukking vergeving der zonde niet genoemd wordt. Dus ik ga maar meteen verder. De Heer gebruikt daar precies dezelfde woorden, namelijk neemt eet, dat is mijn lichaam, van het brood, nadat hij het gezegend had. En dit is mijn bloed, dat des Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt, net als in Matthäus. En daarbij staat dat hij ervoor gedankt had. Maar goed, het is verder precies hetzelfde, alleen de term tot vergeving van zonde komt daar niet voor. En daarna de derde keer is natuurlijk in het Lucas-evangelie. In Lucas 22. Vanaf vers 14. Als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. Alleen waren ze toen nog discipelen, zodat je maar weer ziet dat het veel later pas geschreven is, hè? Ze werden pas apostelen na de opstanding van Christus. Maar goed, of na de Pinksterdag eigenlijk. Maar vers 15. En hij zei tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Hier vinden we een wat uitgebreider verhaal, moet ik u zeggen. Uitgebreider verslag. Het heet eerst het paascha. Dat was het ook, hè? Pesach, paasmaaltijd. Sederavond. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Maar Nu krijgen we eventueel problemen met de volgorde. De volgorde van waarin gebeurtenissen vermeld worden hier. Want in Matthäus en Marcus staat het verhaal over het koninkrijk Gods alleen maar aan tent. En hier staat het meteen al aan het begin. En daarna nog een keer. Maar dan krijgen we eerst vers 17, namelijk als hij een drinkbeker genomen had. Een drinkbeker, er waren er genoeg. En niet specifiek één. Als hij drinkbeker genomen had en gedankt had, dus het wordt toch drinkbeker der dankzegging, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En dat is dus min of meer de herhaling van wat in vers 16 ook al gezegd werd. Dit is de laatste keer, dan hierna komt het koninkrijk. Hij zei dat van paasmaaltijd in het algemeen en daarna van deze drinkbeker. Die kwam eerst, daarna pas in vers 19 en hij nam brood. Willekeurig welk brood dus, hè? Hij nam brood. En als hij gedankt had, zoals gebruikelijk, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. En daarmee aan u gegeven wordt. Maar zo heeft men het maar niet vertaald, maar dat kan net zo goed. En dan doet dat tot mijn gedachtenis. En dat is de enige keer in de evangelie althans, waarbij staat dat hij dit zegt, doet dat tot mijn gedachtenis. Het wordt daarna twee keer gezegd natuurlijk in 1 Korinthe 11. Maar in de evangelie alleen hier, alleen deze ene zin en alleen in verband met het brood. Doet dat tot mijn gedachtenis, daar kom ik later wel op terug dan. En daarna alsnog, desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Dat deze drinkbeker na het avondmaal, ik meen dat er in 1 Korinthe 11 ook bij staat. Andere plaatsen weet ik zo gauw uit het hoofd niet. Maar de gedachte is dat de maaltijd kennelijk wordt afgesloten met de wijn. Hetgeen echter niet wil zeggen dat niet heel de maaltijd door wijn gedronken werd. Ook al eerder. Maar dat dat de betekenis zou veranderen, ja, dat lijkt me wel wat erg ver gezocht. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Maar waar het wel om gaat is dat deze maaltijd en bijeenkomst min of meer wordt afgesloten met de drinkbeker na het avondmaal, zoals die staat. Nadat de maaltijd voltooid was dus. En hij zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dat staat er niet bij in vers 17, zodat ik aanneem dat de uitspraak van vers 17 misschien wat eerder op de avond gedaan werd. Maar het maakt me niks uit, want ik zou ook kunnen bedenken dat het toch echt alleen de drinkbeker was helemaal aan het eind van de avond. Maar dat Lucas het nodig oordeelt om de uitspraken over, hierna komt het koninkrijk, om het maar populair te verwoorden, dat die uitspraken, die wil hij gewoon eerder vermelden aan het begin van het verhaal. Bovendien, je kan ook nog bedenken dat hij van achteraf aan het werk is. Eerst wat er het laatst gebeurde en dan wat er daarvoor was en dan weer naar het eind toe. Dat kan allemaal, er is helemaal niks moeilijks aan. Dus om te besluiten tot een volgorde, ik zou het niet weten, maakt ook verder niet uit, denk ik. Ik kom er nog op terug overigens, want we vinden ook verschillende volgorden in 1 Korinthe 10 en 11 overigens. Maar er staat hier dus in vers 19 in verband met de brood staat er uitdrukkelijk bij, doe dat tot mijn gedachtenis, verder nergens. En dan vers 20, desgelijks de drinkbeker na het avondmaal, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Ja, tot vergeving van zonden bovendien, maar dat stond in het Matthäus evangelie al. Hier staat het welk voor u vergoten wordt. In Marcus stond het welk voor velen vergoten wordt. En in Matthäus dat voor velen vergoten wordt. En hier het welk voor u vergoten wordt. Moet ik hem uitleggen nog? Voor velen en voor u. moet altijd voorzichtig zijn, maar waarom staat er nou niet gewoon voor allen? Mijn eerste reactie op zo'n vraag zou altijd zijn, er staat toch velen? En alle zijn er ongetwijfeld velen. He? Maar daarna, waarom niet voor allen? Nou ja, omdat het niet over zijn dood gaat. Ja, hij stierf. Dat was ook voor velen, dat weet ik. Er zijn schriftplaatsen waar je dat kunt zelfs aanwijzen. Waar is een schriftplaats die zegt, maar dat was voor allen. En hier zou ons de beperking niet moeten ontgaan. Niet iedereen zat aan. Er stond trouwens uitdrukkelijk bij, hij zat aan en de 12 apostelen, notabene zelfs al apostelen genoemd, met hem enzovoorts. Afgezonderd, in een speciale plaats. Dat is niet de wereld, dat is uitbeelding van de gemeente, van de gelovigen. En voor hen is dat bloed. De reinigende werking van het bloed van Christus, zoals het in elk geval verwoord is in 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En in Hebreeën 9 vers 14, het bloed van Christus reinigt onze gewetens van dode werken. Dat bloed, dat is de werking van het leven van Christus, het actieve leven van Christus nu, niet voor de wereld. Integendeel, die heeft hij losgelaten. Maar voor ons als gelovigen, en daar gaat het hier over. En dat is wat Petrus bij gelegenheid noemt in 1 Petrus 1, de eerste verse, meen ik. Besprenging met het bloed van Christus. We hebben deel aan zijn leven, het werkt in ons. Het voedt ons, het reinigt ons. Want dat is wat bloed, levend bloed, doet. Nou goed. Overigens wijs ik er dan bovendien nog op dat de uitspraken in 1 Korinthe, met name die in 1 Korinthe 11, letterlijk overeenkomen met de uitspraak hier in Lucas. Komt rechtstreeks hier vandaan. Inclusief dus, doe dat tot mijn gedachtenis. Zodat ik toch een beetje het vermoeden heb dat de apostel het een en ander geleerd heeft van Lucas. Maar ja, goed, dat doet nou weinig te zaken. En verder. Maar dat zijn de enige schriftplaatsen van de instelling van het avondmaal. Daarna, als we Johannes zouden hebben, dan zeggen we, daar staat het niet in. En daar ben ik altijd heel ongelukkig mee. Want het is wel waar, maar het is een miskenning eigenlijk van heel het Johannes-evangelie. Want in Johannes 6 wordt uitgebreid, heel uitgebreid, gesproken over dat brood. Maar nu naar aanleiding van de wonderbare spijziging, zoals dat heet. Ja, ik heb dat juist besproken, of ben er nog mee bezig, geloof ik, in Oldebroek, dus ik ga er maar niet uitgebreid op in. Maar de gedachte is dat de Heer daar brood aanreikt, daar waar het niet was. Men had geen brood, al die 5000 mannen. Ze hadden geen brood. Maar er waren 5 broden en 2 visjes, aangereikt door een jongsken. Mooi type van de opgewekte Christus, hè. Maar goed, ja, zo is dat nou eenmaal. Maar de Heer deelt het brood uit en er is genoeg. Prachtige uitbeelding van eeuwig leven enzovoort. Gaat nog over het koninkrijk ook, want anders zou het geen gerstebrood geweest zijn. Ja, dat kan ik nou niet uitleggen. Maar gerst heeft rechtstreeks van doen met het koninkrijk. Het is niet voor niks dat er uitgebreid bij staat welk brood het was. Het was niet ongezuurd, nee. Mag je aannemen. Maar, en het is ook niet avondmaalsviering natuurlijk. Maar sommigen zijn zo gefixeerd op het avondmaal, dat is iets heel specifieks. Nee, zo specifiek is het niet. Integendeel, het is de algemene waarheid. Wie nodig tot de maaltijd geeft leven. Deelt leven mee. Sterft niet, deelt leven mee. En dat is wat de Heer hier demonstreert. Onder vergelijking naar inderdaad, net als in 1 Korinthe 10, naar Israël in de woestijn, waar men het manna kreeg uit de hemel. Hè? Onze vaders hebben het manna gegeten, vers 31 van Johannes 6, in de woestijn, enzovoorts. En toen zei de Heer als commentaar erop, ik vind het een heel leuke. Die zei, ja, dat is waar, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Maar zij zijn wel gestorven. Maar dat is dan vers 49 pas, hè. Maar ze zijn wel gestorven. En daarna, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, vers 50, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Het is niet gemeenschap aan dood of iets dergelijks, het is gemeenschap aan leven. Ik ben dat levende brood. Zoekt u nog een voorbeeld van pleonasme, dan hebben we er hier een. Levende brood. Brood is per definitie leven. Dus ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood, let maar even op, ik ga nu wat snel, want het is een beetje buiten de orde hier in Johannes. En het brood, eerst zei ik ben dat brood, daarna zegt hij ik geef dat brood. Ik ben het en ik geef het aan u. Kan niet missen, hij geeft zichzelf toch aan ons. We hebben toch zijn leven ontvangen en ons leven is toch Christus, zei Paulus. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, waarbij dus het woord vlees hier dezelfde betekenis krijgt als het begrip brood. Heb je dat? En na het noemen van vlees kom je automatisch terecht bij bloed. Maar in dezelfde betekenis, leven. Het was brood en via vlees bloed. Maar wijn is de uitbeelding van bloed, sinds mensenheugenis. Wij kennen zelfs in de Bijbel de uitdrukking wijndruivenbloed. Het was heus wijn, maar het wordt genoemd wijndruivenbloed. Omdat wijn een beeld is van bloed, en dus leven. En als hier daarna gezegd wordt dat men het vlees van de zoon des mensen zou eten en zijn bloed zou drinken, drukt dat uit hoe men deel zou hebben aan het leven van Christus. En moeilijker is het niet. En over zijn dood gaat het niet. Integendeel, er staat om het andere vers bij wat het is. Leven, namelijk. Die mijn vlees eet, vers 54, en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Als het een beeld zou zijn van de dood, had de conclusie moeten luiden, die is met hem gestorven, of zoiets. Dan staat er niet, die heeft eeuwig leven. En op grond daarvan zal hij ook lichamelijk opgewekt worden, is de rest van het vers. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Maar oorspronkelijk is het brood en wijn, daar komt het op neer. Eventueel brood en water kan ook nog bij gelegenheid, maar het water verandert toch in wijn, dus dat maakt geen verschil. Ja. En dan vers 56, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En dat zijn de uitdrukkingen die vooruitgrijpen op de woorden die de Heer sprak. Inderdaad, in de nacht dat hij verraden werd aan de paas, dan wel avondmaalstafel in het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Waarna zij de lofzang zongen. Toch? Met andere woorden, Matthäus, Marcus en Lucas, die laten heel veel weg van wat er die avond gebeurde. En als we nou Johannes hebben, dan zeggen we, nou, die vertelt het meest uitgebreid. En hoewel die avondmaal brood en wijn zelf expliciet niet noemt, vinden we in Johannes veel uitgebreider de essentie ervan weergegeven. Ook in hoofdstuk 13 tot en met 17, dat was in die avond, hè? Maar hier in hoofdstuk 6 bijvoorbeeld al. Nou goed. Ik laat het er maar bij. Daarna zouden wij wellicht, nou ik zou het anders zeggen. In het voorbijgaan, Johannes 15 in die avond. De gelijkenis van de wijnstok. Hè? En daar gaat het om precies hetzelfde. Of men in hem blijft of niet. Ik ga het nou niet bespreken, dat voelt me veel te ver weg. Maar de wijnstok wel. Je mag aannemen dat het naar aanleiding is van de wijn die op tafel stond. Toch of niet? Stel ik me dat verkeerd voor. Nou, misschien ook niet, dan niet. Hè? Maar goed, daarna zouden wij terechtkomen wellicht in handelingen. Ja, in handelingen vervolgens. Want de vraag is altijd, wat moeten we nou met zo'n inzetting? Want wij hebben het instelling van het avondmaal genoemd. Ik vind het altijd wat overdreven en veel te sterk uitgedrukt. Maar vooruit. En wij vragen ons af of de discipelen, de gelovigen, vanaf handelingen, vanaf het praktische ontstaan van de gemeente dus, als ze in die dagen ook inderdaad avondmaal gevierd hebben, of hoe dat dan maar genoemd zou moeten worden. En daar heb ik een paar opmerkingen over. De eerste komt uit Handelingen 2. Waarin vers 41 staat dat er 3000 tot geloof kwamen op de Pinksterdag. nadat de apostel gepredikt heeft dat de Heer Jezus inderdaad als eerste die geest en dus dat bloed en dus dat leven heeft ontvangen, was vers 33. Maar vooruit. Maar nu in vers 41 staat, kwamen 3000 tot geloof en werden gedoopt dus. En dan vers 42, en zij waren volhardende, en let op dat dat er meteen staat. Dat is meteen sterk vooruitgrijpend. Nou ja, het was allemaal terugkijkend bedoel ik. Maar over die 3000 staat meteen, en er wordt komt een beschrijving, wat ze in de tijd daarop deden. Weken, maanden, misschien wel jaren. Er staat van hen, zij waren volhardende in de leer der apostelen. Dat kan toch niet meer over dezelfde dag of de andere dag gaan, maar dat gaat over een langere periode. Zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Hetgeen betekent dat ze dus samen brood braken. Daarvan kun je altijd nog zeggen dat dat wellicht betrekking heeft op gewone maaltijden, want dat heet net zo goed zo. Want er staat één brood op tafel en ieder krijgt daar een stukje van, dat moet je afbreken. Het wordt bovendien als bestek gebruikt, maar hangt er vanaf wat er nog meer op tafel staat. Ja, zo is dat, ja. Nou goed. Dus het zou nog gewoon een maaltijd kunnen zijn. Maar in de context, in de opsomming, lijkt mij dat niet. De leer der apostelen, de gemeenschap, de gebeden. En als daar tussenin staat, de breking des broods, dan denk ik dat het er tussenin staat, omdat het echt gaat om een avondmaalsviering. En daarom staat het meteen na de term de gemeenschap. Omdat het dat uitdrukt in de praktijk. Als u mij vraagt, wat hoort er in het rijtje niet thuis? Dan zeg ik breking des broods. Want die andere dingen zijn abstract. Een breken des broods is concreet. Maar dat het genoemd wordt, is omdat het de uitdrukking is van de gemeenschap die men heeft. En daarover wordt hier gesproken in dit vers. Over de gemeenschap. En die wordt daarna nog uitgebreider genoemd in de daaropvolgende versen. Want er blijkt niet maar een theoretische of rituele gemeenschap te zijn in de avondmaalsviering. Maar er staat later ook, ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen. Het is tamelijk grove maatregelen, denk ik altijd. Maar het drukt in ieder geval uit de gemeenschap die men heeft. En daar gaat het me nu maar om. Hè? Maar eruit concluderen dat ze dat alle dagen deden, dat gaat niet. Want dat staat er ook niet. En eruit concluderen dat men het eenmaal per week deed op zondagmorgen, dat lukt ook niet. Dat staat er ook niet bij. Ze waren erin volhardende. En begrijp je me goed? Als je eenmaal per jaar Grote Verzoendag viert en je doet dat jaar in jaar uit, volgens Hebreeën 10, alle jaren opnieuw, dan ben je knap aan het volharden in het vieren van Grote Verzoendag, al doe je het maar eenmaal per jaar. Dus zo'n conclusie kun je daar dus nooit, kun je er niet uittrekken. Lijkt mij. Daarna hebben we ook nog vers 46, waar staat een dagelijks eendrachtelijk. Dat is in gemeenschap, eendrachtelijk. Samendragende, het is een wat sterkere term. Samen verantwoordelijkheid dragende. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En weet je wat nou zo leuk is? Dit beschouw ik namelijk als een van die versen waarin eten genoemd wordt en waarbij het gaat om het hele leven. Maar of ze gemeenschappelijk aten, ja, dat is toch niet belangrijk? Het gaat om heel de gemeenschap van de gelovigen en die wordt hier besproken. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende. Dat wil zeggen, waar men samen kwam, brak men brood. Denk het wel, ik denk dat het hetzelfde broodbreken is als een paar versen terug. Ik zou niet weten waarom het hier ineens veranderd zou zijn. Maar ze aten ook tezamen gewone maaltijden enzovoort. Maar ik blijf zeggen, ze aten tezamen. Men zou er niet meteen de conclusie uittrekken dat ze dus alle maaltijden bij één kwamen. 3 maal per dag, 2 maal per dag, of vaak 5 maal per dag als het Engelsen waren. Die conclusie zou je niet trekken. Ik denk dat de brood en wijn, het breken van het brood dus genoemd wordt als uitdrukking van de gemeenschap. Maar eten is altijd de uitdrukking van de gemeenschap met betrekking tot heel het leven. En dat was hier zojuist beschreven. En daar gaat het dus om. Maar wat ze precies deden en hoe vaak, Dat staat er allemaal niet bij. En dan heb ik uit Handelingen nog één schriftplaats die hiermee in verband gebracht wordt. Traditioneel, dat is Handelingen 20, vers 7. Op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, uit dit vers wil men graag de conclusie trekken dat ze gewoon waren om dat te doen. En men beschouwt de formulering als een indicatie voor dat ze gewend waren dat te doen. Daarom, men zegt, er staat er niet, op de eerste dag der week kwamen zij samen. Zo van, het zou een mededeling van het feit geweest zijn. Maar er staat op de eerste dag der week als ze bijeengekomen waren. Zo van, dat is vanzelfsprekend, dat deden ze altijd enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, als dat nou de enige, en dat is het enige, maar als dat het enige argument is om bijbels te kunnen onderbouwen, dat men elke eerste dag van de week moet samenkomen om het avondmaal te vieren, dan heb je een zwakke zaak. Maar andere kant, er is niks mee mis dus. Ook, dat ook niet. Nee, maar er staat gewoon niks over. Want het is het oude verhaal, ik vind ook niks bijzonders. Is het oude verhaal. Heel het leven van de gelovigen wordt niet gebaseerd op, of is niet onderworpen aan wetten, regels en voorschriften. Maar in tegendeel, men moet maar zien. En daar zelf de verantwoordelijkheid voor dragen. En eventueel een voorbeeld nemen aan degene die voorgingen. Ik wil het woord voorgangers nou niet gebruiken, want dat bedoelde ik niet eens. Hè? En of een traditie overnemen als er niks mee mis is en men ziet het wel zitten, er zijn verder geen problemen. Doe men dat gewoon. Ik bedoel, het is maar wat je wil of wat je gewend bent of hoe je denkt het te moeten doen. En dat kan voor ieder van ons nog wel verschillend wezen ook. Maar het staat nou eenmaal niet in de Bijbel. En persoonlijk acht ik het toch wat treurig als men er zich op meent te moeten beroepen of meent te kunnen beroepen, dat zoals zij dan het avondmaal vieren of de bijeenkomst inrichten, dat dat nou de enige bijbelse methode zou zijn. Ik denk, nou, als dat nou belangrijk is, geef me dan een tekst waar staat hoe het moet, want die kan ik nooit vinden, daar heb ik echt naar gezocht. Zou mij persoonlijk hoogst welkom geweest zijn. Nee, dan draag ik ook wat minder verantwoordelijkheid. Kan ik gewoon zeggen, staat zo in de Bijbel, dus we doen het zo. Klaar uit, hoef ik er ook niet over te discussiëren. Dat is makkelijk genoeg. Maar ik kan het niet vinden. Maar als het nou gaat om de inrichting van onze bijeenkomst, waar het om gaat is of wij leven in overeenstemming met de wil van God. En dat is veel belangrijker dan dat uurtje of wat het maar was. Twee uurtjes dan, waarop we samenkomen en zuiver rituele handelingen verrichten. Begrijpt u? Ja, natuurlijk, Paulus heeft ze gestoord, denk ik ook, want het was nauwelijks een eredienst. Paulus had een heleboel leerstellers mede te delen, enzovoorts. Maar goed, maar men kan er in ieder geval niet, ik in ieder geval kan er niet uit concluderen dat men dat regelmatig deed. Hoewel regelmatig prefereer ik altijd, dat is het makkelijkste. Hou je aan de regelen, dat is het dan. Maar ik vind hem niet. En het enige wat we wel vinden natuurlijk, is de aanwijzing dat men bijeenkomt op de eerste dag der week. Zo zonder meer. En daar is een goede reden voor, omdat het is de dag na de Sabbat. Toch? Ja, en die wordt in de wet al genoemd. In verband met offer van de eerstelingen garven, in verband met de eerstelingen broden, Pinksterfeest, Wekenfeest, de dag na de Sabbat, daar gaat het juist om. Is van andere orde. En zoals de gemeente van andere orde is dan het natuurlijke Israël, zo hebben wij ook een andere orde waar het gaat om het in bijzondere heilige van één dag boven andere. Als er zo'n voorkeur zou bestaan, maar daar vind je ook geen voorschriften over. Als er een voorkeur bestaat, en die bestaat kennelijk wel in de Bijbel, dan is het de voorkeur voor de eerste dag der week. Maar die heet in de Bijbel de dag na de Sabbat. Met grote nadruk. Dan zou men eventueel samenkomen. Maar ik zeg eventueel, want voorschriften die dan gaan de ontbreken verder ten ene malen. En daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Alsnog naar 1 Korinthe 10. vliet van de afgodendienst en daarmee van die maaltijden die aan de afgoden geofferd worden, want die maaltijden die aan de afgoden geofferd worden zijn de uitdrukking van de afgodendienst als zodanig, zoals brood en wijn van het avondmaal de uitdrukking zijn van de dienst aan de Heer Jezus Christus en daarmee van het leven wat hij ons geeft. Vers 16, de drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. En zoals gezegd, tweemaal hetzelfde woord. Hè? Is die niet een gemeenschap des of een gemeenschap aan het bloed van Christus? Dat ons inderdaad reinigt, maar ook voedt. Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Dat lichaam is het dus, de gemeente. Terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. En daarna het voorbeeld van de priesters onder het oude verbond. Ze hebben deel aan het altaar of aan de offers die op het altaar gebracht werden. Daarmee aan de Heer en aan zijn dienst uiteraard. En daarna het voorbeeld van de heidense afgoderij. Waarna vers 20 en 21 zeggen dat die twee dingen nou eenmaal niet samengaan. En daarbij gaat het niet om die maaltijd als zodanig, rituele maaltijd of niet, maar ze gaan niet samen, want men zou niet aan de duivel een gemeenschap hebben en aan de Heer. Vers 21, gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Een opmerking die ik hier nog bij moet plaatsen is dat hier de volgorde is. Eerst de beker, eerst de wijn en daarna het brood. Waarom dat is? Ik denk vanwege de verwijzing van de apostel Paulus naar inderdaad het leven van Christus. Want zijn uiteenzetting later is ook dat wij door één geest, bloed, tot één lichaam gedoopt zijn. En dat is dus de volgorde. Deel hebben aan het leven van Christus wil zeggen dat men deel heeft aan zijn lichaam. En voor die uiteenzetting neemt hij deze volgorde. De volgorde in Matthäus, Marcus en Luc, en Matthäus en Marcus is in ieder geval andersom. En Lucas vinden we eerst drinkbeker, dan brood en dan weer drinkbeker. Maar kennelijk gaat het niet om een specifieke volgorde. Bovendien, waar de apostel hier eerst de beker noemt en daarna het brood, daar doet hij dat in 1 Korinthe 11 vele malen precies andersom. Met andere woorden, die volgorde maakt niets uit. Wij moeten nog eenmaal een volgorde aanhouden. Je kunt niet eten en drinken precies gelijk, maar we doen het afwisselend. Dat is bij een gewone maaltijd ook zo. En dat is het dan. De betekenis van beide is fundamenteel toch gelijk. Daarna komen we in 1 Korinthe 11... waar dikwijls de conclusie getrokken wordt dat de Korintiërs samenkwamen om uitgebreid een maaltijd te nuttigen en bij die gelegenheid ook het officiële avondmaal te vieren. Sommigen staan dat ook voor en hoewel het in de praktijk zelden zo gepraktiseerd wordt, is de gedachte toch een wijdverspreide dat het eigenlijk zo zou moeten. Maar mijn opmerking daarover is dat als al ergens op andere plaatsen, bijvoorbeeld in Handelingen 20 in Troas of zo, of uit Handelingen 2, als daar al de conclusie zich op zou dringen dat men inderdaad het avondmaal viert bij een complete, echte, gewone, letterlijke maaltijd, dan moet ik u zeggen dat 1 Korinthe 11 dat dan toch, zacht gezegd, toch wel de grond inboort. Ik bedoel, daar zegt de apostel helemaal niet, want het is niet een echte maaltijd. Als gij bijeenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. De term avondmaal namelijk gebruiken wij weliswaar voor brood en wijn. En ik zal niet mijn best doen om dat te veranderen, want we hebben er eigenlijk toch niet een goede andere term voor. Niet een duidelijke in elk geval, maar de term avondmaal wordt gebruikt in Matthäus, Marcus en Lucas, meen ik, misschien niet allemaal, maar wordt daar gebruikt voor de maaltijd als zodanig en het is zelfs de paasmaaltijd. Maar de apostel zegt, het is niet des Heren avondmaal eten. Want, zegt hij, in het eten neemt ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de andere is dronken. Heb gij dan geen huizen om het te eten en te drinken? Met andere woorden, de apostel ontmoedigt het idee dat de gelovigen een gemeenschappelijke maaltijd zouden gebruiken. Begrijp je me goed, er is niks tegen om dat ooit eens te doen. Maar dat dat regel zou zijn of zo, nou als ik het mag zeggen, het is vragen om moeilijkheden. Maar de apostel zegt in ieder geval, het moet zo niet, men zou tevoren thuis eten, staat hier. En dat lijkt me dan duidelijk genoeg, omdat het niet een echte maaltijd is. En daarna zegt hij, want ik heb van de Heere ontvangen, hoe hij dat ontvangen heeft weten wij niet, maar hij zegt het, dus zal het zo wezen. Hij was er namelijk niet bij in die opperzaal in de tijd. En ook heeft hij het niet ontvangen van andere discipelen. Hij heeft het rechtstreeks van de Heer ontvangen. De Heer heeft het hem doorgegeven. En let op de uitdrukking. Eerst zegt hij, ik heb van de Heer ontvangen. Daarna hetgeen ik ook u overgegeven heb. Want de gedachte is, zoals hij het ontvangen heeft van de Heer, zo geeft hij het door aan de Corinthiërs. En zoiets heet traditie. Dat zijn geen voorschriften of regels, maar het is gewoon een bepaald gebruik. Voordoen en doorgeven enzovoorts. Want, dat zeg ik altijd, ook bij andere gelegenheden, het christelijk leven komt voort uit traditie, dat wat doorgegeven wordt, is naar voorbeelden. Wij hebben voorbeelden in de Bijbel van gelovigen en van het leven van gelovigen. En die voorbeelden zouden wij navolgen enzovoorts. Maar voorschriften, nou fundamenteel, die vindt u nergens. En hier dus ook niet. Dus het normale woord voor traditie, overhandigen betekent dat letterlijk, van hand tot hand gaan. Zelf heb ik van de Heer ontvangen dat ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. Sommigen zeggen het werd hem aangereikt, omdat ze dat concluderen uit één woord in Matthäus of zoiets. Of uit Lucas, dat maakt nou even niet uit, maar hier staat gewoon, hij nam het, was zijn initiatief. Hij nam het brood en als hij gedankt had, uiteraard, zoals altijd, niet alleen bij de paastafel, maar ook bij de christelijke maaltijden, we vinden het op andere plaatsen ook vermeld. Als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Want langzamerhand weet u dat de term dat gebroken wordt, dat er niet staat hier. Hè? Het werd gebroken, maar het stond er al. Hij brak het. Maar dat het voor ons gebroken wordt, ja wellicht, maar alleen opdat ieder een stukje ervan zou kunnen krijgen. Maar de term staat hier niet eens en staat in heel de Bijbel dus niet. Dit zou het enige vers zijn. Maar als je een nieuwe vertaling zoekt naar de uitdrukking, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt, of iets dergelijks, zult u het al niet meer vinden. Het staat er namelijk niet, het is namelijk ook niet zo. En voor de symboliek wordt het zelfs helemaal niet gebroken. Blijft één brood waar dat men allen deelachtig is. Het gaat juist om eenheid en gemeenschap. Daarna doet dat tot mijn gedachtenis. De zin zelf is volstrekt dezelfde als uit Lucas 22. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. De gedachte is dus dat het inderdaad gebeurde helemaal aan het eind van de gebeurtenissen, van de maaltijd, ter afsluiting. De laatste slok wijn, om zo te zeggen. Verklaart trouwens ook de toelichtingen bij van, dit was de laatste, de volgende is in het koninkrijk. Maar goed. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. Let op dat hier dus eerst stond, je moet tevoren thuis het avondmaal gebruiken. En de wijn komt hier na het avondmaal, vandaar dat het twijfelachtig wordt om het woord avondmaal te gebruiken zoals wij het gebruiken. Het woord dus, hè? Begrijp, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik laat het maar zo, maar... Hè? Na het eten des avondmaals, eigenlijk na de paasviering dus, hè? Na de paasmaaltijd. Het is niet de paasmaaltijd, het is iets wat erop volgt. Nou goed, hij nam ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond, dan wel testament, in mijn bloed. Want het nieuwe testament is gebaseerd op dat bloed, dat leven van Christus namelijk. Doe dat zo dikwijls gij zult drinken En de vertalers hebben daar die ingevuld. Want ze zijn bang dat wij anders begrijpen dat het van toepassing is op elke gelegenheid waarbij wij wellicht een slokje nemen. Toch? En daarna zeg ik, nou, dat die staat er niet. En blemmert mij trouwens ook niet. Want ik denk, en daar heb ik goede grond voor, dat wijn in de Bijbel nou eenmaal altijd hetzelfde uitbeeldt. Namelijk leven. En in het bijzonder dus het leven van Christus, eeuwig leven. Hangt samen met de hele kwestie van alcohol erin, hè. Het spirituele. Dat maakt het tot spiritualien, hè? Sterke drank. Alcohol erin. Juist eeuwig leven dus, hè. Maar ik heb goede reden om aan te nemen dat de wijn altijd hetzelfde uitbeeldt. En dus niet alleen als het op deze tafel staat en bij deze gelegenheid. Dus als ik bij andere gelegenheid het glas hef dan wel leeg drink, dan zeggen wij ook onder elkaar, zum großen Wohl. Nou, ik jou zie zitten, ja, sorry. Wij zijn onder elkaar. Maar om nou mijn heil, over mijn heilsdronk te spreken, zum großen Wohl, maar in Duits dan, hè. Het schijnt geen Duits te zijn, heb ik me laten vertellen, maar laat me zitten. Maar wij zeggen, lechaim. Want dat zeggen de Joden als zij het glas heffen. Ook als het jenever is. Of wat dan ook maar. Lechaim. Op het leven vertalen wij dat. En voor degene die het niet verstaan, wordt het dan daar ga je. Zo hebben de Amsterdammers in het algemeen dat opgevat. Want die verstaan geen Hebreeuws of Jiddisch. Dus dan werd het daar ga je. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, zeg maar. Dat zeggen ze dan, daar ga je. Nee, het is legaien. Wij vertalen dat normaal gesproken met op het leven. Legaien. Op het leven. Maar ik corrigeer de vertaling altijd. Want gaim is niet leven, maar levens. Het is een meervoudsvorm. Nou hebben wij maar één leven eigenlijk. Dus vanwaar die meervoudsvorm? Nou, heel eenvoudig. Omdat de gedachte is dat de meervoudsvorm niet meerdere levens uitdrukt, maar één. Maar dan verbazend lang leven. Ja, eeuwig leven dus. En dat is een heel normaal gebruik van het meervoud. Voor de wiskundigen niet, maar alle anderen is dat heel normaal. Ik heb nog wel zo'n voorbeeld bij de hand. De Bijbel spreekt over de toekomende eeuw. Het is er maar één en het duurt verbazend lang. Komt namelijk helemaal geen eind aan. Is net zo lang als het eeuwig leven dus. Maar bij gelegenheid heet het echt toekomende eeuwen. En dan heb je dus altijd mensen die zeggen, er komen meerdere toekomende eeuwen. Nee, dat is niet zo. Het is geen rekenkundig meervoud. Het meervoud drukt uit de veelomvattende, het grote, dan wel het grootste van die toekomende eeuw. En vandaar het meervoud. Dus legaim betekent op het lange leven. En dus voor alle duidelijkheid zeggen we meestal maar gewoon in het Nederlands op het nieuwe leven. En dat is wat het voorstelt, inderdaad. En niet alleen op de avondmaalstafel, maar altijd. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan. Geef wijn aan degene die bitterlijk bedroefd zijn. En kermen, geloof ik, hè? Uit Spreuken 31. Dat is een prachtige symboliek in het Oude Testament. Want wij die bitterlijk kermen of bitterlijk bedroefd zijn, dan wel van nature verloren gaan. Wat wij nodig hebben, is dit bloed van het nieuwe verbond. Wijn. En dat sommige mensen vergetelheid zoeken van hun ellende in de drank. Ja, dat is ook typologie, al weten ze dat meestal niet. Maar het is symboliek en daar gaat het maar om. Het blijft altijd die betekenis. Dus niet alleen bij de officiële gelegenheid, maar bij elke gelegenheid op het leven. Bovendien, elke maaltijd zouden wij beschouwen. Elke maaltijd waarvoor we de Heer danken, die we nuttigen, zouden beschouwen als de uitdrukking van alles wat de Heer ons geeft. En dat is de normale Bijbelse symboliek. Normaal, dit is heel het leven. Maar ook hier staat, doe dat zo dikwijls gij die zult drinken. Sommigen besluiten eruit dat het dikwijls moet zijn dus. Maar dat is slecht lezen hoor. Doe dat zo dikwijls gij zult drinken. Tot mijn gedachtenis. En daarna meteen maar, want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. volgorde is duidelijk. Eerst brood, dan wijn. Hier, vele malen. In de volgende versen nog een paar keer zo. Maar de problemen ontstaan hier bij de uitdrukkingen tot mijn gedachtenis, ontleend aan Lucas, en zo verkondigt de dood des Heren. Bij tot mijn gedachtenis moet ik u zeggen, ik heb iemand gekend, ik is meegereden in de auto, die had voorin een portretje hangen aan het dashboard en er stond op, rij voorzichtig tot mijn gedachtenis. En daar stond, denk aan mij, maar dat is hetzelfde. Maar degene wiens portret er hing, was niet overleden. En als dat wel zo geweest zou zijn, dan weet ik niet of het wel zo'n goede aanbeveling was om te zeggen, rij voorzichtig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zie, het is ter gedachtenis aan iemand, niet die dood is, maar aan iemand die leeft. Maar die men niet ziet. En omdat de mens wandelt door aanschouwen van nature, de natuurlijke mens, omdat we iets willen hebben om ons te fixeren, geeft de Heer ons deze tekenen, opdat wij via die tekenen zouden bepaald worden bij wie hij is. Niet alleen maar bij dat hij leeft, maar bij wie hij is. De hoge priester van het nieuwe verbond die brood en wijn voortbrengt. Degene die ons leven geeft, degene die ons opbouwt, voedt, opvoedt. Degene die ons reinigt, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Degene die wij niet gezien hebben, of niet zien, maar nochtans dienen. Nee, liefhebben staat er, maar dit is de betekenis van dat woord. Dienst dus, altaar toch, al ziet het eruit als een tafel. Ter gedachtenis dus aan hem die wij niet zien. Komt overeen trouwens met vers 26, de laatste, laatste woorden. Totdat hij komt, want dan zien wij hem, lichamelijk. En zolang dat niet het geval is, hebben wij deze tegen. Daarna hebben wij nog de uitdrukking zo verkondigd de dood des Heren. Soms opgevat als een opdracht. Blijkt me niet verkeerd. Ik lees hem gewoonlijk als de vaststelling van een feit. Dat doe je dan als je het avondmaal viert. Dan verkondig je de dood des Heren. Maar wat is de dood des Heren? Want hij leeft toch? Nee, begrijp je. Maar goed, er staat niet zo verkondigd het lijden des Heren. Er staat ook niet zo verkondigd het sterven des Heren. Dat is het ingaan in de dood. Maar er staat verkondigd de dood des Heren. Dat is dus na zijn sterven. Als ik het strikt neem. Moet niet altijd zo strikt, maar ik neem het nu met opzet zo strikt. Hoezo verkondigt de dood des Heren? En soms stel ik me voor dat we van niks weten. Ik weet van niks, ik lees deze woorden. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dan breken meteen allebei mijn klompen. Want als hij dood is, kan hij niet komen. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Er is dus iets mee aan de hand met die verzen. Met die uitspraken. Verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Nou, dan is hij al gekomen en inmiddels weer verdwenen. Dat was het dan. Dus er is iets anders mee aan de hand. Dat is ook zo, maar hier komen we op een terrein dat in het algemeen heel onbekend is, tot mijn spijt. Daarna zeg ik meteen, maar wat ik er nu over zeg, dat sluit wel naadloos aan bij wat ik de laatste Bijbelstudiedag besproken heb. Het eenmalige werk van Christus, maar bleken twee dingen te zijn. En beide eenmalige dingen bleken niet gewoon voltooid verleden tijd te zijn. Maar in tegendeel, het bestaat nog. En die twee dingen zijn. Aan de ene kant, die noem ik nu met opzet het eerste, en daar ga ik ook niet meer verder op in. Dat is dat hij eenmaal zichzelf geofferd heeft. En daarmee zichzelf beschikbaar gesteld heeft om de wil van God te doen, in welke wil wij geheiligd zijn. Eenmaal. Want het punt is dat wij deel hebben aan het lichaam van Christus, die zichzelf geofferd heeft en dus zijn wij geofferd. Maar daar heb ik het hele avond al over. We hebben deel aan een dienst aan hem. Aan het altaar en daarom eten wij ervan. Maar dat was dan Hebreeën 13 inmiddels, de andere was Hebreeën 10. Dus eenmalig is dus zo, wij leven met Christus. Wij zouden goden leven en wij zouden in nieuwheid des levens wandelen, want, en ik zeg het dus nu maar heel kort, de Heer Jezus is inderdaad gestorven. En natuurlijk een eenvoudige variant zegt, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En dan denken we, gelukkig, dan is dat weer rechtgezet of weer gecorrigeerd en dat was het dan. Maar dat is niet zo. Want het punt is dat de opstanding van Christus niet beschouwd wordt als een terugkeer van de Heer in het leven of in de schepping als zodanig. Maar het is een ingaan juist in een nieuwe schepping. En daarmee in een totaal andere positie. Dat kan niet anders, want hij kwam onder de wet om ons van de wet te verlossen door zijn dood. Maar als hij daarna is opgestaan en gewoon teruggekomen is, zijn wij dus in hem, maar onder de wet. En dat is niet zo. Of hij stierf voor de wereld, maar daarna kwam hij terug in de wereld. Dus dan zijn wij ook nog steeds in de wereld. Maar het is niet zo. Integendeel, want wat de schrift daarover leert, is Romeinen 6. Ik zoek hem nou niet op, omdat ik helemaal geen tijd meer heb eigenlijk. Maar ik heb het uitgebreid besproken op die studiedag. Er staat dat hij der zon, dat hij gestorven is. Is hij, er komt een nadere toelichting, is hij der zonde, eens en voor altijd, is hij der zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij, ja, niet der zonde, maar Gode. En de betekenis in het hoofdstuk is ook duidelijk, namelijk, hij is gestorven der zonde en dus vrij van de dienstbaarheid der zonde. Dat betekent de uitdrukking. En daarom wij zijn met hem gestorven en vrij van de dienstbaarheid der zonde. En dat hij leeft is in dienstbaarheid aan, dat wil zeggen in dienst aan God. Om God te dienen. Tot heerlijkheid des vaders enzovoort. En waar wij met hem levend gemaakt zijn, leven ook wij goden opdat wij, en daar gaat dat hele hoofdstuk over, Romeinen 6, opdat wij niet de zonde zouden dienen, de ongerechtigheid dus, maar de gerechtigheid. We nemen een andere positie in. Want waar het gaat over de dood des Heren, zouden wij vaststellen, omdat de Bijbel het uitgebreid leert, dat hij nog steeds dood is. En we worden nooit meer anders. En als die te moeilijk is, zeg ik, neem je de makkelijke route. Maar dan kom ik van de verkeerde kant binnen. Dan zeg ik, wij zijn met Christus der zonde gestorven en dat wordt ook nooit meer anders. Dat blijft zo. Was eens en voor altijd. Als dat voor ons geldt, geldt het voor de Heer. Maar de normale volgorde is natuurlijk andersom. Het geldt voor de Heer en daarmee voor ons. En andersom, de Heer is levend voor God. Dat blijft altijd zo. En wij leven in hem. Dat blijft ook altijd zo. En nou nog even. Hij is gestorven volgens Romeinen 6 voor de zonde. En het blijft zo. Hij is dus dood voor de zonde. Hij is der wet gestorven. Dat is in elk geval Galaten 2, vooruit dan maar. In elk geval Galaten 2. Hij is der wet gestorven, blijft ook altijd zo. En hij is der wereld gestorven, want Galaten 6. Het zijn verre van mij om te roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Hij is dood voor de zonde, voor de wet en voor de wereld. Dat blijft altijd zo. En als hier staat, zo verkondigt de dood des Heren, verkondigen wij dat. En dat past volledig in het kader van heel deze brief, want dat is precies de boodschap van de brief. Namelijk, wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Wij zouden onze levens niet inrichten volgens de normen van de wereld. Wij zouden onze levens niet beoordelen, onze beslissingen niet nemen volgens menselijk denken en voor menselijke logica. Want wij zijn der wereld dood. En de wet toepassen, wij zijn der wet gestorven. De zonde dienen, wij zijn der zonde gestorven. We zouden de gerechtigheid dienen. Dat blijft gewoon zo. En volkomen logisch, waar deze tekenen de uitbeelding zijn van het leven en dus van het praktische leven, bloed, het praktisch leven, van het praktische leven van Christus, waaraan wij deel hebben, dan zal toch duidelijk zijn dat dat gepaard gaat met de andere gedachte, dat waar wij levend zijn voor God en der gerechtigheid, daar zijn wij dood voor de wereld. Dus of het een of het ander. Daar ging het trouwens ook over in 1 Korinthe 10 al. Het is niet de wereld en de tafel des Heer. Het is niet de heidenen, of de demonen, sorry. De duivelen en de tafel des Heeren. Het is of het een of het ander. En dus is het tweeledig. Aan de ene kant de dood des Heeren, zodat ook wij deel hebben aan zijn dood. En aan de andere kant het leven des Heeren, het leven van Christus, maar in een andere positie, levend voor God. Ik gun mij eigenlijk, ik durf het haast niet meer te zeggen, want ik moet al lang ophouden. Maar u kent toch die fraaie tekst uit Filippenzen. Ik moet u eerlijk zeggen dat die mij in vroege jaren wel problemen heeft opgeleverd, hoor, de tekst. Ik begreep hem niet. Waar staat dat Paulus al die dingen waarin hij kon roemen, heeft hij schade en drek geacht, opdat hij Christus zou gewinnen. En dan zegt hij, helemaal rechts onderaan de bladzijde, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Die begrijp ik. En dan moet ik eerst altijd in een bladzijde omslaan. Dan staat op de andere kant. En de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende. En die begreep ik nooit. En ik was niet de enige hoor. Echt niet. Maar nou weet ik hem. En u nou ook. Want waar men aan de ene kant deel krijgt aan het leven van Christus en de kracht zijn en opstanding, krijgt men, kan niet anders, aan de andere kant deel aan het lijden en zijn dood. Waar het leven van Christus in ons gestalte krijgt, daar hebben wij tegelijkertijd deel aan zijn dood voor de wereld en voor de zonde en de wet. Ik kan moeilijk zeggen, dan krijgt zijn doodgestalte, want dat is een rare uitdrukking, maar zoiets bedoel ik dus eigenlijk. Gaat gelijk op. Want beide zijn nog steeds actueel, en dat zijn de enige twee dingen waarvan gezegd wordt van het werk van de Heer, dat het eenmaal is. En dus, terwijl we aanzitten, zouden we ons realiseren dat wij met de Heer Jezus Christus der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. En aan de andere kant, en dat is het belangrijkste uiteraard, dat wij met hem leven. Dat is waar het werkelijk om gaat. Maar leven voor de Heer met hem. En zo kan alleen daar waar wij der zonde, der wereld en der wet gestorven zijn. Daarna heb ik er nog één voor u. Want er staat, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En zo dikwijls gij deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. In Hebreeën 9 namelijk, waar gesproken wordt over dat bloed van Christus, waardoor onze harten gereinigd worden van het kwade geweten, om de levende God te dienen. Ja, waar hebben we het over, hè, vanavond? Om de levende God te dienen. Daar staat in de meteen daarop volgende verse dat het nieuwe verbond beschouwd moet worden als een, niet als een wilsbeschikking, maar zelfs als een laatste wilsbeschikking, een testament. En daar staat dat een testament geen kracht heeft zolang de testamentmaker leeft, want het testament is vast in de doden. En daarom moest eerst de testamentmaker overlijden, alvorens het testament van kracht kon worden. En dan komt hetzelfde verhaal. Wat nu als de testamentmaker overlijdt, maar op, laten we zeggen, over een dag of drie, een dag of drie later staat hij weer op. Wat dan met het testament? Dat wordt niet van kracht. Of het wordt teruggedraaid, of wat dan ook. Het wordt niet van kracht. Het punt is ook, hij is gestorven en daar bleef het bij. Einde van het verhaal, once and for all. Eenmaal der zonde gestorven. En daarmee eenmaal der wet gestorven. En op die grond is inderdaad het nieuwe verbond tot stand gekomen. Dus zodra wij zeggen, wij leven onder het nieuwe verbond, zeggen wij, de testamentmaker is dood. En dat is ook zo. Want heel dat nieuwe verbond is aangekondigd en beloofd en zwart op wit gesteld in de dagen van het oude verbond. Maar het trad nog niet in werking. Het was beloofd. Maar het wachten was dus op de dood des Heren, om deze uitdrukking maar te blijven gebruiken. En die heeft inderdaad plaatsgevonden. Dat is, en het is nog zo. op de manier zoals Romeinen 6 dat dan in elk geval uiteenzet. En natuurlijk Filippenzen dus ook. Hè. Hij is nog steeds dood en daarom leven wij onder het nieuwe verbond. En wij zouden ons dat realiseren, dus ook de strekkingen van. Als bij de tekenen bepaald worden, is het tweeledig. Het belangrijkste is leven in Christus en onze dienst aan hem. Aan de andere kant betekent dat dood voor de wereld, want we zouden zijn doodgelijkvormig worden. En als de Korintiërs dat hadden gerealiseerd, dan waren deze brieven helemaal niet geschreven. Menselijke wijs gesproken. Nou goed. Daarom staat er, in de volgende versen, op de details kan ik niet ingaan, maar er staat dat wij waardiglijk zouden eten en drinken. En dat waardiglijk zit er maar in, niet alleen dat we kinderen van God zouden zijn om te mogen deelnemen, maar het is erin gelegen dat we niet alleen zouden eten en drinken, maar dat in de rest van ons leven, alle dag, de Heer en zijn dienst ons eten en drinken zou zijn. Ik vind het een prachtige Nederlandse uitdrukking. Want hij is nooit letterlijk bedoeld. Maar dat zou ons eten en drinken zijn. Ons leven in de praktijk. Onze dienst aan hem. En daarmee het openbaar worden van het leven van Christus in ons. En dat is waar deze tekenen ons bij bepalen. Zullen wij daar dan ook voor doen.